land met Alicia Jettenbaum.
Wij zijn
Talisa Kia,
Jette Kelt
en Pam Sikkink.
Drie kunstenaars uit Amsterdam. Onze podcast Nieuw Nederland richt zich op de gevolgen van klimaatverandering. Hoe ziet over 75 jaar de nieuwe kustlijn eruit?
Tijdens onze 2 weken durende fietstocht zijn we in gesprek gegaan met bewoners op de toekomstige kustlijn. Bewoners die in de toekomst aan zee wonen. Nu wellicht boer, straks visser. Hoe denken zij en hoe denkt de rest van Nederland over het oprukkende water? Bereiden ze zich erop voor? En hoe dan?
We gaan in gesprek om met elkaar te kijken, te fantaseren en te bedenken hoe we de toekomst kunnen gaan vormgeven. De reis legden we af op onze hoge fietsen. Zo hoog dat we boven het water uitstegen. Van het Zeeuwse Cadzand naar eindbestemming het Groningse Bad Nieuweschans. Afstand 600 kilometer.
Spring achterop!
In deze aflevering praten we over de relatie tussen tijd en klimaat. De tijd tikt. Wetenschappers hebben de doomsday-klok op 100 seconden voor middernacht gezet. We praten over tijd zowel op een abstracte manier met filosoof Joke Hermsen, als de tijd die we nodig hebben om verandering van het klimaat te meten. Met Giem, een jonge klimaatwetenschapper.
Het gaat namelijk, als je kijkt naar de snelheid puur, van hoeveel verandering heb ik per jaar, dan is die snel. Ongekend snel en we hebben daar geen voorval van kunnen vinden.
Daarna spreken we met Imme Jonkman, een van de organisatoren van de Elfstedentocht. Hoe lang wacht je op iets waarvan je niet zeker weet of het komen gaat?
Nou ja, weet je, wij gaan niet elk jaar van alles organiseren met in ons achterhoofd dat het toch niet meer gaat gebeuren. Dus wij gaan er gewoon vanuit dat er wel een Elfstedentocht komt, maar het is wel 23 jaar geleden.
Het is een winderige dag wanneer we weer op de fiets springen. We zijn 10 dagen onderweg en hebben meer dan 400 kilometer achter ons liggen. Wat betekent dat er nog maar 200 kilometer te gaan is. Het einde komt in zicht. Sjezend langs lange rechte kanalen gaan we voort. Het is een stille ochtend. Wanneer we rechts afslaan, fietsen we mystiek bos in. Achter de bomen gaan paarse gloeiende weiden schuil. De zeldzame realisatie dat we daadwerkelijk onderweg zijn overvalt ons. We komen aan bij Joke Hermsen.
Dat is 55 en dat was 46. Dan is dit, hè? Yes. Zoete flappen.
Zoete flappen, wat bordjes neerzetten misschien.
Ja, toch.
Zo, kijk eens. Warme koffie. Ja. Nou, we zitten in Anholt. Dat is aan de oostkant van het Dwingelderveld. En mijn naam is Joke Hermsen. Ja, dat ik vanuit mijn eigen ervaring eigenlijk niet kan zonder af en toe wat periodes van verstilling en rust en je terugtrekken uit de wereld. En het gigantische lawaai wat die wereld kan produceren. Op zowel symbolisch als ook letterlijk, helaas. En dat we die rust nodig hebben, ja, om weer een beetje te ontdekken wie we zijn en waar het met ons heen moet. En het is mijn indruk dat we eigenlijk niet zonder kunnen. Niet zonder die momenten van rust, waar het even helemaal niet gaat om wereldse zaken, om het maar even heel ouderwets uit te drukken. Dus niet om carrière, niet om geld, niet om economisch rendement, niet om prestatie, niet om competitie, niet om concurrentie. Nee, al die begrippen waar vooral jullie generatie eigenlijk heel erg mee is opgegroeid. Dat wij als mensen pas in balans zijn als we die, nou ja, het is ora et labora. Als we het werk en alles wat daarmee samenhangt aan wereldse druk kunnen afwisselen met tijden van inspiratie, zullen we dan nu maar zeggen. Van rust en inspiratie. En dat moet in evenwicht zijn. Ora et labora, chronos en kairos. Chronos is de god van de tijd, van de lineaire tijd, van de kloktijd. En die is natuurlijk sterk vereconomiseerd geraakt. Dus die drijft ons op. Harder werken, meer doen, sneller afstuderen. Ja, overal is die tijd een soort dreigend instrument geworden om ons voor te jagen. Als we af en toe een pas op de plaats mogen maken. Een beetje rust mogen nemen. Tot werkelijk creatieve, fundamenteel andere inzichten kunnen komen. Dat is al sinds de oudheid wordt het eigenlijk aangenomen. Binnen de filosofie, maar ook daarbuiten. Dat Dat vraagt mij aan alle grote uitvinders, maar ook alle grote kunstenaars. Als je werkelijk dat onverwacht nieuwe wil scheppen, ook in zaken duurzaamheid, en dan moet je eerst even een bepaalde rust in acht nemen. En daar heeft het nogal aan ontbroken de afgelopen decennia. We zijn maar doorgesneld, voortgejakkerd en vooral op die as van de technologie. Hè, denken dat de technologie ons wel zou redden. En dus ja, ik denk dat die verlangzaming en meer rust, dat gewoon noodzakelijk is voor ons. Dat betekent verlangzaming meestal ook minder consumptie. Minder transport. Van alles minder eigenlijk. En dat is altijd goed voor het klimaat. Dus misschien dat er op al die vlakken wat bewustzijn ontstaat, dat langzaam eigenlijk meestal altijd beter is. En dat we op alle vlakken, behalve het vlak van de liefde, naar minder, minder, minder zullen moeten willen. En daarnaast moet de politiek bewust zijn komen. Dat is het allerbelangrijkste. Dit gesprek moet worden uitgedragen. Het moet vanuit de bevolking komen. Dus de bevolking moet voorgelicht worden, moet het voelen, moet bewust worden van deze problematiek. En daar kunnen wij met z'n allen iets aan bijdragen. En vervolgens moet die bevolking, wil zij dan bewust zijn geworden, weten op welke partij het stemt. Ja, zo werkt onze parlementaire democratie. En wij kunnen degene op wie we gestemd hebben daarop aanspreken. Als leden of als potentiële stemmers. We kunnen dat met sociale media, in de gewone media, in ons werk. Ze op de vingers stikken als hun beleid niet duurzaam genoeg is naar onze smaak. We kunnen, als dat allemaal niet werkt en het lijkt het zover te zijn, de straat opgaan. En daar van onze primaire politieke vrijheid gebruik maken en te demonstreren of te staken. Van wat heeft de politiek gedaan? Ja, die heeft decennia lang het economisch rendement boven al het andere gesteld. En dat is in strijdig met elkaar. Het hyperkapitalisme of het neoliberalisme met alleen maar het winstoogmerk. Er moet altijd meer winst gemaakt worden. Er moet altijd nog meer gecapitaliseerd worden. En de politiek heeft ervoor gekozen om dat op nummer 1 te zetten. Werk, werk, werk. Economie, economie, economie. Maar ja, de mens is meer dan alleen maar een klein schakeltje in een gigantisch economisch productiesysteem. We zijn geen machine, we zijn geen robot. Ja, natuurlijk is het belangrijk dat we allemaal een dak boven ons hoofd en te eten krijgen, tuurlijk. Maar er zijn zoveel alternatieve economische modellen om dat ook voor elkaar te krijgen. Die van veel meer sociale economische gelijkheid uitgaan. Denk aan het basisinkomen. Denk aan coöperatieve verenigingen die lokaal produceren. Het is dat geglobaliseerde kapitalisme wat voor heel veel ellende, niet alleen qua vervuiling en verbruik van grondstoffen, maar ook voor menselijke verhoudingen heeft gezorgd. Uiteindelijk is het allemaal een kwestie van politiek, hè? Het land zal weer wat meer politiek bewust moeten worden. Dat het niet verstandig is om altijd weer op de VVD te stemmen. Want je dan qua economie geen ander beleid krijgt. En qua duurzaamheid hoogstwaarschijnlijk ook niet. En qua sociale gelijkheid waarschijnlijk ook niet. Dat weten we inmiddels, niet waar? We kunnen hoeven alleen maar achterom te kijken. Stilte, rust, verlangzaamde tijd wordt daarmee tot een politiek onderwerp. En interessant is dat er ooit de PvdA voorgesteld heeft dat we een ministerie van tijd zouden moeten toevoegen aan het bestaande ministeries. En Jan Pronk was daarna gevraagd, maar die vond het onzin. Die had toch niet het besef dat tijd een politiek fenomeen is geworden door de vereconomisering ervan, zoals ik in al mijn boeken betoog. En dacht dat tijd een privézaak was van de mensen. En het zou nu eigenlijk de hoogste tijd zijn om een ministerie van tijd en duurzaamheid toe te voegen aan de huidige ministeries. We gaan dan vanaf heel jong al een bepaalde maatschappelijke mal in. In Amsterdam krijgen kleuters van 4 jaar al hun eerste CITO-toets. Dan zie je hoe je langzamerhand, zelfs al die jongste kinderen,
rijp maakt voor een bepaald type maatschappij wat op prestatie, competitie, productie geënt is. Terwijl ik zou denken, ja, probeer, laat dat kind zoveel mogelijk kind zijn en probeer nou juist al die dingen die die mens werkelijk tot mens maken, om die in het onderwijs te stimuleren. Het zijn eigenlijk twee dingen. Het ene is een verlangen naar verbondenheid. Dat is onze empathie. We kunnen eigenlijk niet zonder andere mensen. Kunnen hebben van empathie. Het je kunnen verplaatsen in een ander met behulp van onze verbeeldingskracht. Kan ik me proberen voor te stellen hoe het voor jullie is om op die fietsen door het land te rijden. En jullie kunnen dat van mij, dat ons kunnen verplaatsen in iemand die pijn heeft. Of het heel, daar is ons hele sociale bewustzijn op geënt. Dus ja, dat moeten we oefenen, lijkt mij. Nou, en het andere, wat die mens tot mens maakt, en waar die ook die tijd en die rust voor nodig heeft, is creativiteit. En die zou je moeten trainen. We denken dat als hij goed kan rekenen, dat het dan een geslaagd... Maar ja, het probleem is dat rekenen kunnen nou juist die robots zo goed. Daar zit het verschil niet. Het verschil zit daar wat die robot, die computer, die machine, die al die beroep van ons over gaan nemen de komende jaren, en wat die nou niet kunnen. Het is ontroerd worden door de pijn of het geluk van de ander. Dat wil zeggen, zoals Hannah Arendt dat zo mooi noemt, representative thinking. Je kunnen verplaatsen in de positie van een ander. En iedereen die nu leeft, zou vanuit zijn empathie en mededogen zich moeten kunnen verplaatsen in de generaties die na jullie komen. Jullie generatie al, maar ook jullie kinderen en jullie kleinkinderen. Als we zo doorgaan, kunnen we waarschijnlijk hier niet meer zitten. En het gebrek eraan is een heel duidelijk symptoom van een uit de hand gelopen of doorgedraaide hyperkapitalistische samenleving. Want die heeft geen empathie. Daar geldt maar één wet. Ikke, 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 rijker, rijker, rijker. Dat is de wet van het kapitalisme. We krijgen bijna dagelijks beelden van niet alleen klimaatrampen, maar ook oorlogen. En al die beelden worden op ons afgevuurd. En ja, we kunnen als mens dat eigenlijk amper verwerken. Onze geest is bijna murw geslagen door de permanente overlaat aan beelden. We leven in een totaal visuele cultuur door al die schermen. En ons brein is noodzakelijkerwijs, omdat we anders allemaal hartstikke gek geworden en depressief geworden zouden zijn. En we laten die beelden afketsen, we laten ze niet binnenkomen. Dus dan hebben we een verdedigingsmechanisme. Maar dat betekent wel dat je met een zoveelste filmpje niet dat bewustzijn zal aanboren waar ik het over heb. Ik vermoed dat het alleen maar gaat zoals wij hier nu bij elkaar zitten. Met elkaar sprekend. Vandaar dat ik zo'n voorstander ben van die burgerberaden. Omdat mensen elkaar daar treffen. Je wordt geloot en eens in de zoveel jaar zit je in een burgerberaad van zo'n 100 medemensen. Je leert die anderen ook eens kennen, ook al die andere mensen die niet in jouw bubbel zitten. Je mag experts uitnodigen, die komen voorlichten over een bepaalde kwestie. Je gaat met elkaar in discussie en gezamenlijk kom je tot een voorstel. Het is niet zo dat als twee groepen die elkaar eigenlijk al hun hele leven niet gesproken hebben en volkomen langs elkaar heen bewegen, dat die met één gesprek ineens de oplossing gevonden hebben. Zo werkt de politiek niet. De politiek is eigenlijk vooral met elkaar in gesprek raken. Aan tafel gaan zitten. En dat is een heel mooie uitspraak van de Franse dichter René Char. En René Char heeft geschreven: aan elk gesprek wat er wezenlijk toe doet, nodigen we ook de vrijheid uit. We dekken de tafel. We leggen zijn bestek neer. En zijn stoel blijft leeg. Maar die stoel, waar die vrijheid, die onzichtbare vrijheid op zit, die moet altijd ook aan die tafel waar al die conflicterende groepen aan zitten. Hè, dat je je vrij voelt om ook jouw niet gewenste of niet geoorloofde of te mogen uiten. En dan ligt de belofte er ook, dat we elkaar niet de hersens inslaan. En de vergeving er ook. En dan, dat zijn eigenlijk de randvoorwaarden waarop we die gesprekken kunnen gaan voeren. Afgezien van de rust en de tijd en de reflectie die daar al aan zijn vooraf gegaan.
Samen om de tafel, in gesprek, in volksvergadering, waarin het volk echt mag meepraten. Iedereen zijn stem mag laten horen. Dat is eigenlijk wat we proberen te onderzoeken tijdens onze tocht. Om met mensen buiten onze eigen directe kringen in gesprek te gaan. Joke had het over experts uitnodigen bij deze burgerberaden. Ze stelde voor dat er experts langskwamen om te praten over bepaalde onderwerpen. Maar wie zijn deze experts? Voor ons zijn deze experts de wetenschappers. En we gaan daarom met een jonge klimaatwetenschapper in gesprek. Wat is klimaat eigenlijk? Op een klein grasveldje ontmoeten we Giem. En praten over het klimaatprobleem vanuit wetenschappelijk perspectief.
Nou, ik ben Giem van Straten. Op dit moment zitten we in Appelscha, nog net op het randje van Friesland. Normaal werk ik als onderzoeker bij de VU en op het KNMI. En ik promoveer daar in wat je zou kunnen noemen klimaatwetenschappen.
Wat is klimaat of het weer? Verschillen die twee van elkaar of hoe moet ik dat zien?
Die verschillen zeker van elkaar. En het is eigenlijk een definitieding. Je kunt je afvragen van waar hebben we het over als we het over het klimaat hebben. Want het weer is namelijk iets wat we elke dag weer meemaken. Maar maken we ook echt het klimaat mee? Nou, eigenlijk niet. Want je hebt een officiële definitie van klimaat. En dat is weer gemiddeld over 30 jaar. Er is ook zo'n gevleugelde uitspraak dat het klimaat is wat je verwacht. En het weer is wat je krijgt. En je krijgt natuurlijk nooit het gemiddelde. Elk jaar is weer anders.
In die klimaatmodellen, neem je daar ook menselijke acties? Worden die daar ook in meegenomen?
Deels. Dus wat er bijvoorbeeld in zit, is als je kijkt naar het landschap bijvoorbeeld, dan heb je voor Nederland een hele geschiedenis waarin Nederland eerst veel beboster was en ook heel veel veenlandschappen had. En op een gegeven moment is de mens, zijn wij Nederlanders dat gaan gebruiken voor akkerbouw. Dus dat zijn intussen de polders waar je doorheen rijdt. Die veranderingen van ene landgebruik naar een ander landgebruik, dat zijn hele belangrijke dingen om mee te nemen. En die zijn vrij makkelijk ook in de klimaatmodellen te stoppen. Wat er ook in zit, is natuurlijk onze uitstoot, die al gebeurd is. Want dat hebben we gemeten. We hebben gemeten hoe tot nu de CO2, de methaan en alle andere broeikasgassen in de atmosfeer zijn gestegen. En dat stop je dan natuurlijk ook in het model.
Klimaatverandering is iets wat natuurlijk altijd is. Ook zonder de mens verandert het klimaat.
Wat is het klimaat? En verandert zoiets altijd? Of is dat door de geschiedenis heen veranderd? Gaat dat in de toekomst ook sowieso veranderen? Wordt heel vaak gezegd in het wat dan het klimaatdebat heet. Is dus van, oké, tuurlijk verandert het. Want vroeger is het veranderd. Het zou sowieso veranderen, wat maakt het menselijk gedrag nou uit? Dat is een heel goed punt. En het is in zekere zin is het ook waar. We hebben dus in de laatste paar honderdduizenden jaren hebben we als aarde een cyclus doorgemaakt van ijstijd, geen ijstijd, ijstijd, geen ijstijd. En die cyclus zou zich doorzetten als de mens niet aanwezig was geweest. Er is een hele, zeg maar, de groep klimaatwetenschappers als algemeen. En die groep is heel groot. En die zijn het voor een heel groot deel ook met elkaar eens. Over een aantal hele belangrijke feiten. En dat is namelijk dat je hebt die veranderingen in het verleden gehad. Maar de verandering die er nu gaande is, door toedoen van de mens, is in heel veel aspecten gaande en ook extreem te noemen. Het gaat namelijk, als je kijkt naar de snelheid puur, van hoeveel verandering heb ik per jaar, dan is die snel. Ongekend snel En we hebben daar geen voorval van kunnen vinden. Dus dat is dan een feit waar je, wat mij betreft, dan dat moet je duidelijk maken. En dat haalt wat de klimaatwetenschap betreft ook dus dat argument weg. Van het is in het verleden ook veranderd. Ja, klopt. Maar nu is het, er is er iets bijzonders aan de hand. En met recht wordt daar al 30 jaar lang, of nog langer, 40 jaar, op gehamerd. Het voordeel van die 40 jaar is ook dat er dus al een hoop veranderd is. En nu is er ontzettend veel zekerheid dat een aantal aspecten van het klimaat overduidelijk veranderd zijn en verder gaan veranderen. Ik denk dat dus een groot deel van de verantwoordelijkheid van wetenschappers dus is om te wijzen naar alle aspecten. En als je dat allemaal bij elkaar combineert, dan heb je een heel duidelijk verhaal. Waarbinnen natuurlijk onzekerheden zitten. En daar moet je als wetenschappers ook duidelijk over zijn. En daar is heel veel werk. Maar goed, de verantwoordelijkheid zou zijn om dat proberen zo goed mogelijk dat hele verhaal, die hele blik, over te brengen. Maar dat is vrij complex. De temperatuur gaat omhoog, gemiddeld gezien. Maar we hebben nog steeds gewoon een koude winter. Er is geen Elfstedentocht meer geweest. Maar alsnog, 2 jaar terug of zo, hebben we kunnen schaatsen. Ondanks alles is het dus nog steeds soms koud.
Want dat is ook wat Trump zei op een gegeven moment van climate change, it's snowing in New York. Van dat iets heel tegenstrijdigs is. Of waardoor mensen er misschien ook niet helemaal meer in geloven.
Ja, en dat snap ik wel. Want ogenschijnlijk is het tegenstrijdig. Je denkt van, maar ze hadden toch voorspeld dat het tropisch zou zijn. Waar is dat dan? Maar dat komt omdat het dus je hebt wel een gemiddelde dat verandert, maar daaromheen zit nog steeds heel veel variatie. En er zijn ook redenen om te denken dat zelfs de variatie aan verandering onderhevig is. Dus wij leven hier in Nederland, we hebben nog steeds gewoon seizoenen. Klimaatverandering en ons leven op aarde is zo'n groot experiment, dat kunnen we niet terugdraaien. Dus we kunnen niet zeggen van oké, shit, we hadden eigenlijk gewoon eerder al minder uit moeten stoten. We hadden onze samenlevingen anders moeten industrialiseren. We hadden een ander soort economische groei moeten hebben. Als je daar te laat achter komt, ja, dan is het wel gebeurd. En het probleem een beetje met klimaatverandering is dus van het op een gegeven moment lost het zich wel op, maar de tijdschaal waarop dat gaat, die is helemaal niet meer relevant voor ons.
Het is koud voor je.
We zijn in Friesland, de 8e provincie van onze tocht. Zoals Gima zei, het is zo moeilijk om klimaatverandering te zien. We hebben 2 winters geleden nog kunnen schaatsen. Toch heeft de Elfstedentocht al 23 jaar niet plaats kunnen vinden. Is dit niet een duidelijk voorbeeld van klimaatverandering? We spreken met Immi Jonkman, mede-organisator van de Elfstedentocht.
Mijn naam is Immi Jonkman. Ik ben bestuurslid van de Koninklijke Vereniging de Friese Elfsteden. Beter bekend als de organisatie achter de Schaats Elfstedentocht. We hebben een bestuur van 11 en ik ben een van de 11. En we zitten hier in het Vochteloerveen. Wat echt aan de hele andere kant van Friesland is dan waar de Elfstedentocht plaatsvindt.
Ja, komt er nog eentje? Of is het hopen op iets wat niet meer komt?
Nou ja, weet je, wij gaan niet elk jaar van alles organiseren met in ons achterhoofd dat het toch niet meer gaat gebeuren. Dus wij gaan er gewoon vanuit dat er wel een Elfstedentocht komt. Maar het is wel 23 jaar geleden. Dus dat is wel heel erg lang geleden. We blijven hopen. Ik denk dat je hebt die fietstocht georganiseerd. Het is alsof je een heel groot evenement organiseert zonder het uit te voeren. Dus het is alsof jullie heel goed fietstocht voorbereiden. En op het moment dat je weggaat, dat je dan zegt, nou, dat was het dan. Alles is volledig voorbereid. Wij vernieuwen elk jaar het volledige draaiboek. Dus dat vernieuwen we elk jaar weer. We praten met alle partners opnieuw. Dus we zorgen dat alles klaar ligt in november. En dan is het wachten op de vorst. En zodra de vorst inslaat en we voldoende ijs hebben, 15 centimeter over de hele route. Wij kunnen in 2 dagen organiseren, in 48 uur. Dat kan niet alle onze partners. De politie kan dat bijvoorbeeld niet. Dus 3 dagen organisatietijd hebben we, al met al.
Ik kom zelf uit december 96. Huh? Mijn moeder heeft de laatste Elfstedentocht gekeken toen ik een babytje was. Dus met mij op de schoot. Mijn lichaam is eigenlijk hoe lang het er niet meer is. na hoe lang zeg je, oké, dit is vergaande glorie, het is klaar?
Nou ja, je zult net zien dat op het moment dat wij zeggen, nou weet je, het zal het wel nooit weer komen, dat het dan opeens een hele koude winter wordt. Wat je natuurlijk ziet is dat het weer steeds extremer wordt. We moeten met een Elfstedentocht het wel van extreem weer hebben. Wil je 15 centimeter ijs over een route van ruim 200 kilometer, dan heb je gewoon echt een beetje steek. Houd het 15 dagen min 10 of 10 dagen min 15 nodig, ongeveer. We hebben eerder een hele lange periode gehad zonder Elfstedentocht. Dat heb ik ook niet meegemaakt, want dat was tussen 1963 en 1985. Dus er zijn langere periodes geweest zonder, maar ja, je hebt wel helemaal gelijk. En dat is ook precies waar wij als bestuur natuurlijk ook over nadenken. Hoe goed kun je het nog verkopen dat je elk jaar daar zoveel tijd in steekt? Met name tijd, want het is allemaal vrijwilligerswerk. Ja, daar zijn we wel over aan het nadenken. Maar we blijven wel organiseren, want het zal toch maar eens een keer koud worden. En wij moeten klaar zijn op een Elfstedentocht. KNMI heeft onderzoek gedaan en die komen gewoon met de resultaten dat er de komende eeuw nog 6 keer een Elfstedentocht kan worden georganiseerd, geloof ik. Zo'n soort getal. En dan blijft toch dat sprankje hoop, blijft toch bestaan.
Waarom is de Elfstedentocht jou gaan interesseren?
Ik ben een Fries. Ik ben geboren in Friesland. Dus die Elfstedentocht die is natuurlijk zo'n ding wat hier zit. En ik heb heel lang gewerkt als journalist bij de regionale omroep. En ik heb in 1997 een verslag gedaan van de Elfstedentocht. Nou, dat was een van de mooiste momenten als radiojournalist om een Elfstedentocht te verslaan. Is prachtig. En toen ik werd gevraagd voor in het bestuur, toen dacht ik, ja, dit is zo iconisch voor Friesland. Dit laat ik niet lopen. Dit vind ik te mooi om te doen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik nu behoorlijk lang in het bestuur zit. En dat ik denk, nou, nu mag het ook wel eens een keer.
Wat zei je op de radio toen in 1997? Heb je nog iets wat je weet, wat je vertelde?
Nou, dat gaat niet zozeer over wat ik vertel. Maar wat ik vooral heel erg mooi vind van de Elfstedentocht. En dat is niet alleen bij de Elfstedentocht. Maar dat is misschien wel een beetje eigen in een regio als Friesland. Maar als er zoiets groots gebeurt. Dat iedereen daar ook een deel in wil zijn.
Wat je eigenlijk nu zegt is dat Friesland dus heel verbonden voelt. Als je naar onze kaart kijkt, kan er weer kijken pakken. Zie je eigenlijk dat er bijna,
ja, pijnlijk,
geen Friesland over is?
Wij weten natuurlijk in Friesland wel dat als je droge voeten wilt houden, dan moet je in deze omgeving gaan zitten. Appelscha is een punt waar, wat hoogste punt van Friesland, en daar blijft het droog. Ik denk dat we ons niet zo bewust zijn van de situatie. En jullie kaartje heb ik natuurlijk van tevoren bekeken. Dat vond ik wel wat confronterend. Dat ik ook dacht, ja, waar moet ik dan gaan wonen als het zo ver is? Dus het zou heel goed kunnen zijn. Maar het gaat erom dat je die bewustwording voor elkaar krijgt. Mensen moeten het alleen eerst wel voelen voordat ze iets zullen gaan doen.
Hoe komt Friesland aan zijn naam? Ik moet er nu ineens aan denken. Omdat... Heeft dat met Friese te maken? Of...
Nee, dat heeft niet met de temperatuur te maken. Nee, het is... Nee.
Zullen we een ijsje halen?
Ja. Oh, okay, ik ben ook nu een beetje zo.
Hoi.
Oh. Maar het is niet heel ver, het is 12 kilometer.
Nee, daarom. Oh, maar dat is wel lekker, van hierna gewoon ijsje knallen.
Ijsje knallen en gewoon Jan.
Wyoming Canyon.
Eerst zien, dan geloven. Dit zien lijkt echter een abstracte handeling. Zien we niet alleen dat wat we willen geloven? In een enkele dag doorkruisen we Friesland. We komen aan in Groningen, de laatste provincie. De tijd en reflectie waar Joke het over had, heeft iets confronterends. Met deze verlangzaming komt tijd voor reflectie. In deze reflectie vinden we meer vragen dan antwoorden.
We kunnen niet.
Waarom niet?
We wachten op Godot.
Dat is waar. Weet je zeker dat het hier is?
Wat?
Waar we moeten wachten?
Hij heeft gezegd voor de boom.
Hoe lang wachten we? Waar wachten we? En waarop? We denken terug aan het gesprek met Rob in Utrecht. Blijven we ook hier? Wachten totdat we niet meer kunnen wachten? En moeten meebewegen? Onze fietsen voelen plots aan als onze trouwe paarden. De fysieke aanwezigheid die van ons fysieke krachten verlangen. Een tocht die in 4 uur en 19 minuten zou kunnen rijden met de auto. De industrialisatie die dat mogelijk heeft gemaakt. Die de tijd gevoelsmatig sneller heeft doen laten tikken. Ook onze klok tikt door. We hoeven nog maar 2 dagen te fietsen. Wat je zult horen in de volgende en de laatste aflevering. In Groningen studentenstad gaan we in gesprek met wat jonge mensen.
Het is niet iets wat je vast kan pakken en mee kan nemen naar huis en kan laten zien aan je vrienden, weet je wel. Dat vinden heel veel mensen lastig, denk ik.
En komen we langs Betonbos, een gekraakt stuk grond, net buiten Groningen stad, waar we spreken met een gezin.
Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Al die regeltjes, ik denk dat er juist wel wat minder regels en meer bewustzijn. Ik denk hoe minder bewustzijn. Ja, ik denk juist minder regels en meer bewustzijn creëren.
Dit project en deze podcast is mede mogelijk gemaakt door Casper,
Mathea,
Jesper,
Vera,
Meerte,
het We Are Warming Up Festival,
Meis,
Jan,
Raymond,
Waternet,
Nora,
Olivier,
Tineke
en alle sprekers.
Wij zijn
Thalisa,
Jette
en Pam.
Door Nederland.